Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Hartelijk welkom bij de CryptoCast. Met vandaag het belangrijke crypto-leenbedrijf Genesis ontslaat 30% van zijn personeel. En een faillissement lijkt dichterbij te komen. En wat zou het nut zijn van crypto-satellieten in een baan om de aarde? Dit is aflevering 254 van de CryptoCast met nu een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast. En we gaan het hebben over onder andere de rol van accountantskantoren in de crypto-wereld met Lucas Wensing, directeur bij Amdax. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
U bent mijn co-host vandaag. En mijn gast is Tommy van der Bos. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Director Blockchain and Digital Risk Solutions bij Deloitte.
Ja, dankjewel.
Heel goed. We geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook wel riskant. Dat hebben ze bij crypto-leenbedrijf Genesis ook gemerkt. Die raken steeds verder in de problemen. Het dochterbedrijf van de Digital Currency Group ontslaat 30% van zijn personeel. En volgens de Wall Street Journal overwegen ze daar bij Genesis het faillissement maar eens aan te vragen. Lucas, Genesis, wat voor bedrijf is dat? Wat doen zij? Allerlei bedrijven hebben daar geld aan geleend. En wat gebeurt er dan mee?
Ja, het is een beetje de hoeksteen van de crypto-samenleving. Ze zijn de zogenaamde prime broker. En daarmee faciliteren ze voornamelijk institutionele spelers in crypto met de handel, trading, derivaten en lening, borrowing en lending voor institutionele partijen.
Ja.
Maatwerk, dienstverlening doen ze ook. Dus stel je hebt een bepaalde hoeveelheid coins die je wil belenen of uitlenen. Dat kan je niet zomaar doen bij een willekeurige exchange. Dan ga je naar dat soort prime brokers toe die dat soort diensten faciliteren. Dus het is een heel belangrijk onderdeel in een industrie. Het is een Goldman Sachs, maar dan in crypto.
Ja, je noemt ze hoeksteen. Wat gebeurt er dan als ze failliet gaan?
Nou, dan hebben daar heel veel partijen last van. Want voornamelijk de handelsactiviteiten en de borrowing en lending die zij plegen of faciliteren, die gaat over een heleboel verschillende partijen heen. En dat betekent dat er nogal wat domino-effecten kunnen optreden als zo'n partij in een keer heel zwakke positie begint te krijgen. En wat je nu ook ziet bij DCG, of DCG is de groepen en Genesis daaronder, is een soort van crash in slow motion. Allerlei activiteiten en ontwikkelingen gaan langzaam en men probeert tijd te kopen om te zorgen dat het instituut en de groepen kan blijven bestaan. En dat is op zich voor de crypto-industrie wel relevant, want dat heeft nogal wat wat after effects, zoals je dat in Nederland nu ziet met Bitcoin.
Eerst even kijken, want wat is de aard van de moeilijkheden waar ze nu in zitten? Ze hebben geld ook weer elders gestald en dat is blijkbaar minder waard geworden, verdwenen of wat?
Ja, nou, het is een lang verhaal en het is ook een verhaal wat meerdere malen hier op de radio besproken is natuurlijk. Maar het vindt zijn oorsprong wel een beetje in de periode dat Three Arrows Capital en FTX hun debakels hadden.
Eerdere faillissementen van
vorig jaar. Waarin dus ook een hoop geld geleend was aan die verschillende organisaties die dat niet meer konden terugbetalen. En dan is Genesis in de positie terechtgekomen waarin ze die verliezen moesten opvangen. En dat hebben ze zelfstandig kunnen doen, maar ook dankzij het feit dat ze in een groep zitten, vanuit de groep kunnen financieren. En hierin wordt het ook een beetje schimmig. Dat is een reden waarom het ook moeilijk is om daar goed over te corresponderen, denk ik. Want binnen de groep is niet alles even transparant. En het is dus niet volledig duidelijk hoe die verliezen nu worden gemanaged en hoe de ene partij de andere helpt. Dat maakt het moeilijk om daar een heel scherp beeld over te krijgen. En daardoor wordt het de hele tijd verrast met nieuwe feiten.
Ja.
Of aantijgingen.
Maar beeld is dus dat ook Genesis geld had staan bij FTX. Dat komt niet terug. En daardoor komen ze nu geld tekort. Dat is in een notendop het verhaal toch wel ongeveer.
Ja, bij FTX hadden ze ook geld staan. Maar dat was een relatief klein, een klein deel. Het grootste probleem lijkt toch echt zijn oorsprong te hebben bij Three Arrows Capital. Waarin echt meerdere miljarden aan de verlies optraden. Waarin ze een stuk hebben teruggekregen. En een stuk hebben moeten financieren vanuit DCG, vanuit de holding. FTX was een 160 miljard of miljoen, als ik het even goed zeg. Dus dat was relatief klein. Want de problemen waar we nu over spreken zijn echt bedragen in miljarden. En niet zozeer in de miljoenen zoals bij FTX nu. Maar het is een beetje de druppel.
Ja, en het duurt nu al een paar weken, dat die onzekerheid over Genesis. Blijkbaar lijken er nog mogelijkheden te zijn om dat geld terug, of in ieder geval om dat geld op een of andere manier aan te zuiveren. Enig idee wat de moeilijkheden zijn of wat de kansen nog zijn?
Omdat het een construct is. DCG heeft is een holding met onder meerdere organisaties. Kan je binnen die holding natuurlijk
schuiven.
Kan je schuiven. Ja. En daarin speelt Grayscale een bepaalde rol. Daar zie je natuurlijk ook steeds meer.
Ook onderdeel van die groep.
Onderdeel van die groep. Zie je steeds meer rumoer over ontstaan. Er zit ook een grote asset management club onder. Die 3,6 miljard in beheer heeft. Ja, en nu zie je wel dat er reparatiewerkzaamheden plaatsvinden. Dus die asset management groep waar ik het over had, met die activiteit gaan ze nu ophouden. Er zijn wat activistische aandeelhouders binnen de Grayscale organisatie. Die vinden dat Grayscale te weinig doet om dat fonds weer op orde te krijgen. Want het staat onder water, hè, voor de mensen die er wat langer meekijken. De hoeveelheid bitcoin die daarin zit, correspondeert niet met de waarde van dat trust.
In waarde gedaald.
Is in waarde gedaald. Er mag wel wat meer activiteit plaatsvinden om die weer on par te krijgen.
Ja.
De Genesis is ook de partij die een stuk van de trading faciliteert voor dat Grayscale fonds. Mogelijk dat daar dus Grayscale aandelen of waarde van die aandelen gebruikt is om het gat te dichten bij Genesis. Zo spelen er allerlei zaken die niet volledig transparant zijn, maar die wel mogelijk in deze ontwikkeling een rol spelen.
Ja.
Het is een beetje, het zou kunnen zijn dat. En dat maakt het ook een beetje lastig om er goed over te rapporteren. Ja. Jammer.
Tommy van der Bos, je werkt bij Deloitte, bij de blockchain groep van Deloitte. Hebben dit soort verwikkelingen gevolgen voor jullie?
Ja, zeker. En wat dat betreft zien we ook wel dat het een niet alleen impact heeft, zeg maar, binnen crypto, maar ook breder op blockchain gebied. Het sentiment wordt anders. Kijk ik naar onze eigen organisatie. We hebben afgelopen maand voor het eerst een betaling geaccepteerd in crypto.
Mm-hmm.
Nou ja, je kan je voorstellen met alles wat daaromheen gebeurt in het nieuws. Hoe daarop gereageerd wordt, ook vanuit de interne organisatie.
Nou, wat dan? Maakt men zich daar zenuwachtig over?
Nou, men vraagt zich wel af van, het wordt snel op één hoop gegooid. Dus een reguliere transactie als een betaling, ja, is een ander verhaal dan wanneer ik een crypto aanhoud als een belegging.
Ja.
En ik denk dat je dat, ja, dat is natuurlijk ook een groot deel van het werk waar wij naar kijken. Het werk bij exchanges, bij brokers. Er is weinig regulering. Er is nauwelijks een fatsoenlijk vergunningsstelsel. Er komt wel wat aan met MiCA, maar dat is er nog niet. Ik doe daarin graag wel zaken met mensen die vanuit zichzelf een verantwoordelijke ondernemerschap willen tonen.
Maak jij je zorgen?
Soms wel, ja. Kijk, vanuit mijn eigen positie denk ik van, joh, ik wil juist graag helpen. En ik denk dat er genoeg partijen zijn die het beste ook met hun klanten voor hebben. En daar zit ook, daar zit uiteindelijk de pijn vaak. De consument die niet precies weet waar die zijn geld neerzet, die voelt deze pijn. Ja, er zijn ook partijen die niet het beste voor hebben en naar eigen gewin kijken. Ja, daarvoor is het wel van belang dat hier snel iets ook gebeurt. En daar verwacht ik ook wel actie bijvoorbeeld van de partijen zelf, de sector en een toezichthouder.
Oké, daar gaan we in de podcast ongetwijfeld ook nog verder over doorpraten. Lucas, Bitfavo heeft ook geld geleend aan DCG en ze wachten nog op nieuws over of dat wel of niet terugkomt. Wat denk jij van de kansen dat goed afloopt?
Ja, ik moet natuurlijk een beetje afgaan op de berichten die we allemaal kunnen lezen in dit gebied. Wat in het voordeel van Bitfavo spreekt, is dat zij uitgeleend hebben naar het blijkt aan DCG. En niet aan Genesis als, als onderdeel daaronder. Dus dat er in de groep waarschijnlijk makkelijker afspraken te maken zijn dan als je puur in een van de deelnemingen liability hebt. Ik denk dat een stuk daarvan mogelijk wel gewoon terug kan komen. Of het helemaal terugkomt, dat durf ik niet te zeggen. Het is eigenlijk zou Bitfavo daar zelf wat meer transparantie
in. Hebben aangekondigd dat ze dat hoe dan ook zullen aanzuiveren voor hun klanten.
Ja, dat hebben ze aangekondigd. En dat zullen ze niet aankondigen als dat niet ook kunnen. Dus ik heb op zich daar wel vertrouwen in. Maar het is wel, je ziet dat het feit dat het zo lang duurt bij hoe DCG hiermee omgaat, dat ook voor Bitfavo lastig is in de communicatie naar haar klanten toe. En dat helpt natuurlijk weer niet in die transparantie die we met z'n allen zoeken.
Nee, dat is helder. Oké, we gaan afwachten en hier ongetwijfeld in de CryptoCast de komende weken nog vaker op terugkomen. We gaan het over de prijzen hebben met Bert Slachter, analist van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hallo Bert.
Dag Herbert.
De prijs van Bitcoin is de afgelopen week wat omhoog gegaan, hè? Is daar een oorzaak voor te vinden?
Ja, wat omhoog, hè? 4%. Er waren tijden dat we daarvoor niet ons bed uitkwamen.
Kinderen hadden schaal gevuld, hè?
Ja, precies. Nou, sommige andere crypto-assets deden het beter. Hè? Ethereum, Ether met 10% omhoog. De Binance Coin, dus de nummer 3, 12%. En sommige hele specifieke crypto-activa veel meer nog. 30-40%, maar dat waren vooral...
Ja, Solana, geloof ik.
Ja, precies. En Filecoin en Cardano. En dat zijn vooral de munten die in de afgelopen maanden ook heel veel verloren hebben. Bijvoorbeeld omdat ze verbinding hadden met FTX en Alameda. Of met DCG, die op een gegeven moment ook wat moest liquideren. Dus als je dan wat langer terugkijkt, dan zie je dat ze alsnog het heel veel slechter hebben gedaan dan Bitcoin en Ether. Maar ze herstellen dus ietsjes nu. En wat interessant is... Ook crypto-gerelateerde aandelen deden het ontzettend goed. Dus MicroStrategy, Coinbase, miners zoals Marathon en Riot, 20% omhoog gisteren. Dus het lijkt erop dat aan het hele, laten we zeggen, crypto-complex... er even wat wordt ademgehaald en de gespannenheid... en ook de short-posities van de afgelopen weken en maanden... dat een beetje achter ons laten of zo.
Dat is wel grappig, want voorafgaand aan deze uitzending zei ik hier in de studio, toen jij dat nog niet kon horen volgens mij, Bert gaat vast uitleggen dat het allemaal niks te betekenen heeft. Maar jij klinkt heel opgewekt en verrast en optimistisch.
Nou, kijk, ik denk niet dat je hier aan een grote betekenis voor de toekomst moet koppelen. Het is meer een soort afsluiting van een periode. Ja. Nee, kijk, uiteindelijk, er hangt nog ongelooflijk veel boven de markt aan onzekerheid van verschillende domino-stenen. We hebben het net even gehad over DCG en Genesis. Ja. Maar er zijn nog wel meer. Er is natuurlijk wat onrust over Binance. Er zijn altijd geruchten al 6 jaar over Tether. Er zijn natuurlijk allerlei... In zo'n bearmarkt wordt overal ingeprikt. En van buiten de cryptowereld is er natuurlijk ook nog een hele hoop tegenwind. Dus het krappe beleid van de Amerikaanse Centrale Bank. En mogelijk een recessie daar wel of niet gaat komen. Dus om nou te zeggen van jongens, de bullmarkt komt er weer aan. Dat lijkt me veel en veel te vroeg.
Ja, de volatiliteit. Weliswaar is die koers een beetje omhoog gegaan. Dat kun je volatiliteit noemen. Maar die is de laatste tijd heel erg gering. Is dat significant?
Ja, dat is het zeker wel. Volatiliteit, even voor de luisteraars, is een maat voor de bewegelijkheid van de koers. Mm-hmm. Dus kleine uitslagen van de koers, dan zeggen we een lage volatiliteit. En dan hebben we het in dit geval over de historische volatiliteit. Dus dan krijg je terug de afgelopen 30 dagen of zo, of 20. En dan zeg je van, nou, die is laag. En dat is die nu ook. Hij is echt historisch laag. In de zin van, er zijn maar een paar punten aan te wijzen in de tijd dat het ook zo laag was. Maar... Zegt dat dan ook iets over de toekomst? Heeft dit betekenis in de zin van, is het een signaal waar we iets mee kunnen? Ja. En dan is het antwoord denk ik nee. Als je kijkt naar andere periodes van lage volatiliteit, dan volgde daar ook altijd wel weer hoge volatiliteit op. En niet altijd dezelfde kant op. Dus in april 2019, augustus 2020 was de volatiliteit ook heel laag. En daarna volgde een stormachtige groei van honderden procenten in de plus, met dus ook hele hoge volatiliteit, want elke dag een grote beweging. Maar in 2018 november had je ook zo'n lage volatiliteit. De koers was toen $6,300 en 6 weken later was de koers gehalveerd naar $3,150.
Dus dat kan
Kan twee kanten op. Met andere woorden, die lage volatiliteit is geen voorbode voor iets goeds of iets slechts. En het is ook geen aanleiding om te denken dat Bitcoin nu een minder volatiele beleggingscategorie is geworden.
Goed, dan weten we dat. Op macro-economisch niveau was er ook nog wel nieuws. De notulen van de Fed-vergadering uit december werden gepubliceerd. Wat was daarvoor interessant in te vinden?
Ja, 13 en 14 december was de laatste van de 8 Fed-vergaderingen over het monetair beleid. De rente werd toen verhoogd, 50 basispunten naar 4,5%. En dan wordt een aantal weken later altijd het verslag gepubliceerd. En dat was dan vorige week. Nou, daar stond op zichzelf niks aan nieuwe feiten in. Nog steeds gewoon het verhaal van inflatie is een groter risico dan de recessie. Dus moet de rente verder omhoog en heel lang hoog blijven om de economie te remmen tot de inflatie omlaag komt en de prijsstabiliteit hersteld is. Dat is het verhaal eigenlijk in één alinea. Twee dingen vielen wel op. Namelijk dat geen van de 12 leden van de commissie verwacht dat er in 2023 überhaupt renteverlagingen zullen komen. Dat is behoorlijk unaniem. En dat betekent dus dat men heel erg overtuigd is van het scenario van de soft landing. Met andere woorden, dat het ze lukt om de inflatie te beteugelen zonder de economie in recessie te brengen. En ja, dat is niet wat iedereen denkt. Er zijn ook zat analisten die zeggen van nou, als wij naar de signalen kijken, dan, en ze, zeker als ze nog doorgaan met verkrappen, ja, dan gaan ze gewoon echt een grote recessie veroorzaken. Dus dat is heel interessant om dat verschil te zien. Ja. En het tweede wat interessant is, dat er een stevige waarschuwing in leek te zitten voor de markten. Want ze zeiden van jongens, gaan jullie nou niet allemaal als een gek, even mijn eigen woorden, hè, als een gek aandelen en zo en crypto's zitten kopen. Want als die markten omhoog gaan, dan werk je eigenlijk onze verkrappend beleid tegen. En dan zullen we het extra moeten verkrappen. Oh. Dus dat is ook een heel interessante spanning voor het komende jaar.
Ja, goed. Interessante, mooi open einde. Dankjewel Bert Slachter. Meer details te vinden in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Ander nieuwtje dat we hier moeten bespreken is het Amerikaanse bedrijf CryptoSat. Heeft afgelopen week zijn tweede crypto-satelliet gelanceerd aan boord van een raket van SpaceX trouwens. Die satelliet zelf is niet groter dan een koffiemok, maar hij is er wel en hij doet het. Lucas, waarom lanceert een bedrijf crypto-satellieten?
Ja, dat is een hele goede vraag. Er wonen natuurlijk heel weinig mensen in de ruimte op dit moment. Dus je zou denken dat daar geen echte doelgroep is.
Er werd bijvoorbeeld gezegd, als hij in, dat zei Cointelegraph bijvoorbeeld, als hij in de ruimte hangt, kan niemand erbij. Is hij tamperproof?
Ja, dat is natuurlijk dat fysiek tamperproof, daar ben ik het mee eens. En het kan natuurlijk helpen in het creëren van wat meer privacy. Je kan gebruik maken van de data van zo'n apparaatje, of nou een satelliet is of zo'n kleine radiomodule. Waardoor je informatie over de blockchain kan opvragen zonder dat anderen dat doorhebben. Of dat je geblokt kan worden door een staat bijvoorbeeld. Dus in de definitie van freedom money is het wel goed dat toegang tot crypto of bitcoin nodes is denk ik over het algemeen wel goed. En je kan het dus ook gebruiken op het moment dat stroom uitvalt. Of in het geval van, er was recentelijk toch een aardbeving daar in het gebied, in de buurt van Fiji. Daar viel alles uit, maar je kon dus nog wel met bitcoin betalen, omdat die via satellieten op die telefoons nog steeds bereikbaar waren. Ja, dus er zitten wat continuïteitsvoordelen in. En in die kleine koffiekop producten die nu in de ruimte zitten, gaat het voornamelijk om het kunnen vertrouwen op de signing. Dus de private key pairs die daar in de ruimte hangen, die dus ontemperbaar zijn.
Maar voor betrouwbare cryptografie hoef je toch niet in de ruimte te wezen? De locatie is daar toch niet belangrijk bij, of wel?
Nee, en kijk, je kan natuurlijk nog steeds wel bij, al is het digitaal. Je hebt het voordeel dat ze na een tijdje in één keer niet meer bereikbaar zijn, omdat ze natuurlijk op een andere plek rond de aarde zweven.
Ja, want het voordeel van in de ruimte hangen, dat is gering als het om hacken gaat, zou ik zeggen. Want hackers die hebben meestal geen fysieke toegang nodig. Die doen het gewoon via een lijn. En als die er is voor de good guys, is die er ook voor de bad guys.
Ja, ben ik het ermee eens. Dus ja. Dat zie ik ook niet zo.
Nee, er was een ruimtevaartingenieur die ik sprak, die ook wel een beetje verstand heeft van blockchain aangelegenheden. Die zei, het is vooral een oplossing op zoek naar een probleem.
Ja, zou kunnen.
Het zou kunnen, oké. Okay. Ja. Jij daar een mening over, Tommy van der Bos?
Nou, ik vind het wel een leuk experiment. En ik denk dat we het zo ook moeten zien. Er wordt ook, dit was de tweede die nu gelanceerd is. Dus daar hangt er al eentje boven. Er wordt ook geëxperimenteerd met zero knowledge proof. Dus het delen van uitkomsten zonder dat je de data deelt. Ja, dat soort dingen, daar word ik wel warm van. Dat vind ik wel heel leuk. Heeft het nu een enorme toegevoegde waarde? Lost het iets op wat echt problematisch is? Ik denk nog niet. Maar wel leuk om het in de gaten te houden. Ja, weet je, wat er allemaal uit zo'n experiment volgt.
Ja, ik heb
nog niet van tevoren alles te weten. Dus het is goed dat dit soort dingen gebeuren. Want daardoor ontwikkelt er weer wat.
Ja, om op ideeën te komen.
Ja,
precies.
Ja.
Laten we het daarop houden. Dat kan natuurlijk ook. Laten we eens even kijken naar de podcast die we zo direct gaan opnemen. We gaan het hebben over het auditen van cryptobedrijven. Tommy, daar is wel wat over te doen. Want het lijkt alsof de Big Four, de grote accountantsbedrijven, om de hete brei heen draaien als het om crypto gaat.
Dat Dat is niet per se zo. Wij zijn auditor van Coinbase.
Jullie zijn auditor van Coinbase. US. Maar dus dat bijvoorbeeld heeft nooit een fatsoenlijke accountant kunnen vinden.
Nee, en ik denk dat wat lastig is, is één het begrip. Oké, wat is een audit? Dus wil je echt
en publiek, Binance trouwens ook.
Ja, publieke accountancyverklaring. Wat moet je daarvoor ingeregeld hebben? De zogenoemde audit readiness is daar eigenlijk wel een hot topic. Wat je toch ziet is dat heel veel partijen in de wereld van exchanges en brokers soms niet ver genoeg zijn om ook te voldoen aan de kwaliteitsstandaarden die gevraagd worden voor een audit. En ik denk dat is hier het cruciale element.
Is dat een element van onvolwassenheid van de crypto-industrie?
Ik denk dat het niet vreemd is dat een industrie die nog geen 5 jaar echt tot wasdom is gekomen, dat het daar af en toe nog in ontbreekt.
Want Lucas zei net ook al, toen het over DCG en Genesis gaat, de boel is niet transparant. Dan moet het natuurlijk eigenlijk wel zijn.
Ik zou dat wel graag willen zien. En wat ik al eerder zei, dat komt ook voor een stuk met een stuk eigen verantwoordelijkheid. Er mist gewoon heel veel wetgeving. Als jij verantwoord wil ondernemen in de financiële sector, want dat zitten we hier wel, waar je ook voor wat mij betreft een bepaalde zorgplicht hebt, dan zul je dat goed op orde moeten hebben. En de ervaring leert, kijk naar een FTX, dat niet altijd het geval is.
Nee.
Ik denk dus ook dat als er een betere wet en regelgeving is, dat de stap naar audits kleiner wordt.
Dat denk ik, zeker.
Ja, ja. En waarom is Coinbase dan wel auditbaar? Jullie doen Coinbase. Waarom is daar wel mogelijk?
Nou, even los, om niet specifiek op het geval in te gaan, maar wel even in zijn algemeenheid. Zij zijn beursgenoteerd. Daar heb je in het verleden een prospectus voor uit moeten geven, überhaupt om die notering te krijgen. En bij die notering past ook een auditor die daar iets van vindt. Dus wat dat betreft zie ik die combinatie, vind ik eigenlijk vrij logisch. Als je ziet waar Coinbase onder valt qua regelgeving, is dat ook wat strakker. Dus als je die zaken bij elkaar pakt, is dat een hele logische combinatie.
Ze vallen onder die New Yorkse BitLicense.
Ja, correct.
Dat is natuurlijk een vrij strak ingerichte.
Ja. Dus die moesten wel omdat ze netbeurs wilden.
Ja. In die zin. Je wil als je een beursgang hebt, je wordt aangesproken op je prospectus. Ook daarna zijn je cijfers publiek toegankelijk. Je wil dat allemaal goed in orde is. En daar zit zeker ook een stuk dwang achter vanuit wet en regelgeving. En ik zou dat ook in. Los van wat ik zei, ik vind dat een bedrijf dat überhaupt moet willen. Je moet een bepaald moreel kompas hebben. Maar je moet. Ook een toezichthouder moet je daar wellicht een stukje de goede kant op duwen. En zeggen, dit vinden wij belangrijk. Hè? We willen zorg dragen voor de consument. Dat die ook bepaalde bescherming biedt. Hoe zorg je daar dan voor dat ook daar de processen rondom op orde zijn?
Ja. Nou is dat wij natuurlijk, als ik even vanuit Amdax kijk hiernaar, is dat natuurlijk wet en regelgeving bestaat voor cryptobedrijven nu, ook voor ons dus. Maar dat een heleboel van die onderdelen rondom die auditeerbaarheid bijvoorbeeld, is gewoon, daar is niks over gezegd. Dan moet je inderdaad nu dan maar zelf verzinnen of zelf een standpunt op innemen. Eigen processen schrijven, die moeten dan dus beoordeeld worden. En vervolgens kan je ook nog controleren of ze netjes worden uitgevoerd. Dus je bent eigenlijk dit wiel zelf aan het uitvinden. En dat is beperkend.
Daar gaan we het zo direct over hebben in de podcast. Ook trouwens over het accepteren van crypto als betaling. Jij noemde dat ook net in verband met Deloitte, Tommy. Zo direct in de podcast dat soort dingen dus. En tot zover deze CryptoCast op BNR. Bedankt Lucas Wensing van Amdax. Bedankt Tommy van der Bos van Deloitte. Wie meegaat naar de podcast tot straks. Wie het hierbij laat is ook goed. Bedankt. Graag tot volgende week bij de CryptoCast op BNR.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.